Thomassen met het NOS-journaal. Premier Rutte en stikstofminister Van der Wal zeggen dat het halen van de stikstofdoelen in 2030 kabinetsbeleid is. Volgens Rutte ligt er geen verzoek van de coalitiepartijen om dat deel van het regeerakkoord aan te passen. In de ministerraad is volgens Van der Wal een indringend gesprek geweest over de stikstofdoelen. Aanleiding was een interview in het AD met minister Hoekstra. Hij noemde het doel van het kabinet om de stikstofuitstoot in 2030 met de helft terug te dringen niet meer heilig voor het CDA. Het kabinet trekt extra geld uit om de gasvoorraden nog verder te vullen. Zowel de gasopslag in Bergermeer in Noord-Holland als die in Norg in Drenthe krijgen extra geld, zodat de opslagen verder gevuld kunnen worden. Deze week werd bekend dat het vullen van de opslag in Norg stil ligt. Volgens gashandelaar Gasterra brengen de hoge energieprijzen te grote financiële risico's met zich mee om nog meer gas op te slaan. Het gebied rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel geldt voorlopig als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mogen agenten vanaf nu preventief fouilleren bij het aanmeldcentrum. Daarnaast wordt het cameratoezicht verscherpt. Buiten de poorten van het centrum sliepen afgelopen nacht 300 asielzoekers en er zijn geregeld opstootjes in het overvolle centrum. Asielzoekers geven aan dat ze zich onveilig voelen en ook de veiligheid van medewerkers en vrijwilligers is in het geding. De man die eind vorige maand in de trein een vrouw van 22 lastig viel, heeft zich bij de politie gemeld. De man zat te masturberen terwijl hij naar de vrouw keek. Toen ze uitstapte, belde ze de politie, maar die vroeg haar om 2 weken later aangifte te doen. Toen bleek dat Arriva de camerabeelden van het incident al had verwijderd. Dat gebeurt standaard na 3 dagen. De politie erkende dat te lang is gewacht met de aangifte opnemen. Het weer vanuit het westen wolkenvelden met enkele, soms zware buien. Vannacht trekken de buien via het oosten weg en landinwaarts kan mist ontstaan. Morgen droog en vrij zonnig bij een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel op Radio Texel.
Goedemiddag luisteraars, welkom bij De Stamtafel Actueel met vandaag als bijzondere gast emeritus professor Dr. Han Lindeboom. Professor Han Lindeboom is verbonden aan de Universiteit van Wageningen, nog steeds neem ik aan.
Ja, ik ben emeritus, dan ben ik met pensioen, maar ja. Ik kom er nog wel. Ja.
Okay. En is gepromoveerd op stikstof en richtte als actief D66-lid de focusgroep stikstof op. Hij heeft duidelijk een andere mening over het RIVM-model en heeft op diverse aspecten aangetoond dat het niet klopt en beter kan. Zonder de veestapel te halveren en de boeren uit te kopen. Maar daarover straks meer. Aan de knoppen Frank Scherphuis. Welkom meneer Lindeboom. Voordat we verder gaan, eerst even het protocol. Zeggen we professor, meneer Lindeboom of is het gewoon Han?
De enige die mij consequent professor noemt is de koningin. Dus ik zou zeggen, zeg maar Han.
Wilt u zich kort voorstellen aan de luisteraars thuis? Radio Texel is wereldwijd te beluisteren, dus je weet nooit wie er allemaal meeluistert.
Oh, ja.
En er zijn er veel vandaag.
Oké. Nou goed, Han Lindeboom, emeritus hoogleraar marine biologie in Wageningen. Ook in het verleden verbonden aan het NIOS op Texel. Ik ben gepromoveerd op de stikstofcyclus op een onbewoond eiland tussen Zuid-Afrika en Antarctica in. Daarna heb ik heel lang zeeonderzoek gedaan, op een marine ecoloog. En nu met pensioen. Ik heb 3 hobby's. Dat is de Noordzee, daar hou ik me nog steeds mee bezig. De Cariben, hoe redden we de koralen? En last but not least, stikstof.
Stikstof, daar gaan we deze uitzending over hebben. Wat is stikstof? Hoe herken je het? En is stikstof gevaarlijk voor de mensen en het milieu?
De laatste vraag is meteen nee. En bovendien, er zijn de discussies die we hebben, er zijn verschillende vormen van stikstof. De belangrijkste vorm van stikstof, dat is gewoon stikstofgas, N2. Als wij om ons heen kijken, dan zien wij 80% N2. Maar dat zien we dus niet. Want wij zien de lucht niet.
Nee.
Onze lucht bestaat gewoon voor het grootste deel uit stikstof. Daar hebben we geen last van. Als het er niet zou zijn, zouden we een probleem hebben. Want als we te veel alleen maar zuurstof in de atmosfeer hebben, dan is dat ook niet goed. Dan hebben we 2 belangrijke vormen van stikstof die nu een belangrijke rol spelen. Dat is ammoniak. Dat is NH3. of ammonium, als het een ionvorm is. Dat wordt gevormd onder andere uit mest, of uit urine eigenlijk. Dat is NH3. Dat komt in het milieu terecht. En als dat te veel in het milieu terechtkomt, dan ontstaan de dingen die wij niet fijn vinden. Dat is de ammoniak. De andere is het wat we dan NOx noemen. Dat zijn de stikstofoxiden. Dan zit er dus een zuurstof of meerdere zuurstoffen aan de stikstof. Dat is wat met name gevormd wordt uit verbrandingsmotoren. Dus op het moment dat wij fossiele brandstof verbranden, wordt het heet in die motoren en ontstaat er, want er zit natuurlijk ook stikstof in, want er zit gewoon lucht in. Daar zit stikstof in en ontstaat er dus NOx. Dat verspreidt zich ook over de aarde of over onze omgeving. En ook daarvoor geldt, als dat te veel is, dan kun je daar problemen mee krijgen.
Hebben deze stoffen met elkaar te maken, of zijn er drie afzonderlijke problemen met hun eigen problematiek en oplossing?
En twee, in tegenstelling tot wat mijn sfeer daar roept soms, is geen probleem. Klaar. Dat hoort er gewoon te zijn.
Okay.
En twee wordt ook omgezet in die andere stoffen. Die andere twee zijn op hun eigen manieren problemen. En daar hebben wij last van. Ja.
Kun je een voorbeeld geven?
Nou, het voorbeeld is dat, neem een stal, daar komt ammoniak uit. Laten we even een koeienstal nemen. Die koeien die produceren urine. Daar zit stikstof in. Als poep en plas bij elkaar komen, dan wordt die urine vrij snel afgebroken. En daarbij ontstaat ammoniak. Dat zijgt de lucht in. Als het regent, slaat dat vlak bij de boerderij weer neer. En dan gaan bepaalde planten gaan harder groeien, dus grassen met name. Ja. En andere planten groeien minder. En wat we dan zien is een verschuiving in de plantengroei op de plaatsen waar die ammoniak terechtkomt. En ja, dat vinden wij niet prettig. En daar hebben we regels voor bedacht met elkaar, dat je daar wat aan moet doen. En dat we dus daar, dat we dat aanpakken. En dat dus het probleem is.
Ja, maar dat was de ene. We hebben het steeds over de stikstof, hè, de ammoniak. Maar in hoeverre is de NOx verantwoordelijk voor de afbraak van de natuur?
Ook. Want wat er gebeurt is, zowel die ammoniak als die NOx, die komt in dat milieu terecht. Op verschillende manieren trouwens, dat is heel belangrijk. Daar houdt het RIVM weinig rekening mee. Die hebben een soort boekhoudprogramma waarmee ze alles uitrekenen en alles bij elkaar optellen. Dat is in principe wetenschappelijk is dat niet juist. Ammoniak is echt iets anders en gedraagt zich anders. Ook in de atmosfeer, het verspreidt zich anders. En als het inderdaad in het milieu of in ons ecosysteem terechtkomt, dan heeft dat andere gevolgen. Tegelijkertijd, ja, het verzuurt de bodem. Dus dat gebeurt er. Het heeft die effecten op die planten die ik net al beschreef.
Ja. Ja, ik spring een beetje van de hak op de tak, hoor, want ik ben geen deskundige, dus
geeft niks.
Uit de grond van mijn hart krijg je vuurtjes af.
Ga je rustig gaan. Ik doe mijn best.
Radio Texel, lokaal gemaakt. Overal te ontvangen.
Veel mensen weten ondertussen dat er een stikstofcrisis is, maar hebben geen flauw idee waar het over gaat. Er wordt luidkeels geroepen dat de boeren schuldig zijn. Kunt u uitleggen wat er aan de hand is?
Ja, wat er aan de hand is, is dat in dit geval hebben we het dan over ammoniak bij de boeren. Kijk, boeren veroorzaken natuurlijk ook NOx, want die rijden met een trekker en met hun auto over het land. En daar komt ook NOx uit. Dus er komt wel degelijk wat NOx, maar dat zijn niet de hoeveelheden aan ammoniak die uit zo'n stal komt waar veel beesten in staan. Dat is gewoon het gevolg van de manier waarop die veeteelt plaatsvindt. En kijk, ik ben zelf gepromoveerd in feite op de stikstofcyclus in een pinguïnkolonie. Dus daar weet ik veel van. En dan kan ik dat vertalen naar wat gebeurt er nou in zo'n boerderij. En dan is gewoon wat ik al zei, de koeien bijvoorbeeld, die maken urine. Daar zit die stikstof in de vorm van ureum. Dat wordt door bacteriën afgebroken en dan komt dat op de bodem. En als het dan een beetje basis is, dus als de pH pakweg zo rond de 8,5, 9 zit, dan komt die ammoniak eruit. Het is eerst ammonium en dan wordt het ammoniak. Dat komt eruit, dat gaat via de schoorsteen of de ramen die openstaan, gaat dat naar buiten en komt dan in het milieu terecht. Als het op dat moment regent, dan valt het vlak naast de boerderij weer neer. En ook aan de benedenwindse kant, of aan de kant waar de wind naartoe staat. En wat je dan bijvoorbeeld bij boerderijen heel snel ziet, als je daar een beetje op gaat letten, is dat aan die kant groeit het gras gewoon harder. En daar komt die stikstof terecht. En dat is een meststof voor dat gras. En dat groeit wel. En als het dan dus in zeldzame natuur komt, waarbij ook het gras harder gaat groeien, maar die zeldzame planten die last hebben van stikstof juist verdwijnen, en we hebben daar ook nog een stempel Natura 2000 gebied opgeplakt, ja, dan hebben we een probleem.
Ja, maar even een leken vraag van mij, hè. Kunstmest zit toch ook vol met stikstof?
Dat is ook stikstof. Ik bedoel, dat is natuurlijk fosfaat en stikstof. En dat is stikstof, ja, dat klopt. Want ja, dat is mest. Kijk, heel even uitleggen, hoe werkt nou eigenlijk ons leven als het ware? Van oudsher lopen wij als mensen op aarde. We hebben stikstof nodig. Die stikstof kunnen wij zelf niet uit de lucht halen. Dat doen bacteriën en bepaalde algensoorten, die doen dat voor ons. Die vangen N2 in. En die maken daar over het algemeen aminozuren van. Dat zijn de bouwstenen voor eiwitten. Die bouwen dat in en dat gaan wij eten. En dat is de aanzet voor onze stikstof. Dat deden beestjes dus. Nou, dat is beperkt. En als dat nog steeds het proces zou zijn, dan zouden wij nooit met zoveel mensen op deze wereld zijn. Want dat kan absoluut de mensheid niet onderhouden. Maar op een gegeven moment, nou, ik weet niet precies wanneer, maar zeg maar ruim 100 jaar geleden of nog langer, werd ontdekt dat je die stikstof, die N2, die kun je uit de lucht halen, daar plak je dan met energie, want je moet wel energie hebben, plak je daar gewoon die waterstofatomen aan en dan maak je ammonium. Dat kunnen wij nu zelf, dat doen we in de kunstmestfabrieken. Ja. Dus wij maken met energie, maken wij dat spul nu. En ja, dat gebruiken wij om de zaak te bemesten. En daardoor komt er nu veel te veel stikstof in het milieu. Dus wij voegen er gewoon te veel aan toe. In het normale milieu, dus zonder de mens, zou het zo zijn dat, die stikstof N2 wordt gebonden uit de lucht, gaat de cyclus in. En aan de achterkant van de cyclus zit ook een uitgang. Dat is namelijk dat er bacteriën zijn, dan heb je nitraat. Die bacteriën die gebruiken dat nitraat als ware het zuurstof. En gebruiken dat om te groeien. En maken er dan weer N2 van. En dan is de cyclus rond. Ja. En voorkomen ongevaarlijk verder. Alleen doordat wij er nu heel veel aan toevoegen. In die vorm van kunstmest. Doordat aan de achterkant wij er te weinig rekening mee houden. Dat we het eigenlijk ook een achterkant hadden moeten creëren. En we doen dat wel, maar toch ruim onvoldoende. Ja, zitten we met het probleem.
Ja, maar ik kan heel goed luisteren. Zei u aan het begin dat als we dat niet gedaan hadden, dan hadden we met z'n allen nu één grote hongersnood gehad waarschijnlijk?
Nou, we waren er niet geweest.
We waren niet geweest.
Nee. Ja, ik bedoel, het aantal mensen was, nou ja, maximaal schat ik zo 10% van wat er nu rondloopt. Wie zegt dat jij erbij had gezeten?
Ja, waarschijnlijk niet. Maar dat heeft natuurlijk wel dan gewoon grote consequenties voor als je in die landbouw gaat snijden.
Absoluut. Je moet daar enorm mee oppassen. En ook met roepen van jongens, die kunstmest moet weg of juist de mest moet er zijn. Kijk, het is heel verstandig om als je mest hebt, en daar zit er dus wat, fosfaat is een ander ding, stof die wij nodig hebben. Ik bedoel, zonder fosfaat zouden wij er ook niet zijn. Ik bedoel, de stikstof hebben we nodig voor onze eiwitten. De fosfaat hebben wij nodig voor de energie in ons eigen lijf. En ook nog DNA dingen en zo. Maar als we dat niet hadden, dan waren we er ook niet. Dus dat is absoluut noodzakelijk. Dat moet je dus, omdat we met zoveel zijn, moet je dat toevoegen.
Naast de veestapel zijn er nog andere dieren. In uw studie heeft u het over een onderzoek naar het effect van 500.000 pinguïns. Dat is ongeveer net zoveel als in alle Nederlandse steden. Alleen na Rotterdam en Amsterdam zijn groter.
Ja.
Op een klein gebied. In Nederland hebben we ruim 11 miljoen varkens die leven in zo'n 1000 megastallen. Dat is dan toch heel goed voor het milieu? Zorgt voor minder boeren, zorgt voor controleerbare stikstof- en ammoniakdepositie. Is het effect van de megastal vergelijkbaar met uw onderzoek?
Nee, want mijn onderzoek dat ging over die pinguïns. En wat was het geval? Ik ben in 1975 naar Marion Eiland gegaan. Dat ligt tussen Zuid-Afrika en de Zuidpool in. Dat kun je zo op Google Maps vinden. Is interessant, ik zou daar een keer heen gaan op mijn telefoon. Marion Eiland opzoeken en dan kun je rechtsonderin kun je die pinguïnkolonie zien. Althans waar die zit.
Ja.
Dat kun je zien gewoon op je Google Maps. Ik werd daarheen gestuurd van doe onderzoek aan de stikstofcyclus op het eiland. En dan de microbiologie daarvan. De chemie en de microbiologie. En voor de rest mocht ik zelf weten. Dus mijn onderzoeksopdracht was 2 regels. Toen kwam ik daar en ik ontdekte vrij snel dat die pinguïns de belangrijkste stikstofbron voor het eiland zijn. Nou, in de kolonie waar ik aan werkte, daar zaten er 500.000. Bijna de helft koningspinguïns en meer dan de helft macaroni. Daar ben ik onderzoek aan gaan doen en op een gegeven moment bedacht ik van ja, als ik wil weten van wat ze nou leveren, dan moet ik gewoon een paar vangen Heb ik gedaan, in een kooitje gestopt bij ons op de basis. Een paar dagen, dat kan gewoon, ze staan op dat moment toch op land, hebben geen eten nodig. Ja. Dus gemeten hoeveel poepen die dingen nou. En vervolgens geanalyseerd, wat gebeurt daarmee? Dat heb ik verder helemaal uitgezocht. En dan zie je dus dat bij vogels, ik noemde net al, bij koeien zit de stikstof in hoofdzaak in de urine. Bij vogels zit het in urinezuur. En dat is dat witte spul wat wij altijd vinden in vogelpoepjes. Dus dat is urinezuur. Daar zit de stikstof in. Dat wordt door bacteriën afgebroken en dat wordt dan ammoniak. En dat gaat dan, het is vrij nat in die gebieden, dus dat komt in die vijvertjes of in die puddels terecht tussen die pinguïns. De pH wordt daar hoog, dat gaat de lucht in. En zo'n pinguïnkolonie is op dat moment een voorbeeld van een gigantische ammoniakbron. Het gaat niet om die pinguïns in mijn onderzoek wat dat betreft, natuurlijk wel als een basis, maar het onderzoek ging over wat gebeurt er nou met die stikstof. En die gaat dan op dat moment in gigantische hoeveelheden ammoniak de lucht in. Die pinguïns die produceren per dag zo ongeveer 430 kilogram pure ammonium, stikstof. 60% gaat daarvan de lucht in en komt vlak naast de kolonie weer naar beneden in de regen. En de rest gaat de lucht in en waait over de oceaan uit. En dan heeft het dus naast die pinguïnkolonie heeft dat effecten. Wat je ziet vlak naast die pinguïnkolonie, aan de benedenwindse kant, groeit het gras heel hard. Dus heb je echt heel hoog gras zitten. Dat heeft er zelfs in geresulteerd dat daar inmiddels een turflaag is gevormd van 6 meter dik. Ik heb daar toen monsters uitgenomen. Die hebben we in Groningen geanalyseerd. En toen bleek dat de onderkant van die turflaag, die was al 6000 jaar oud. Die is dus ouder dan de piramides. En daaruit kun je dus afleiden dat die pinguïns daar al 6000 jaar zitten, hun dingetje doen en daartoe leiden. Dus En dat levert dan op zich hele mooie natuur op, want het is anders, het ziet er anders uit. De grote stormvogels vinden dat een mooi gebied om te broeden. Dus in de broedtijd zie je die daar ook zitten. Het is inderdaad alleen maar een grasveld. En een eentje verderop heb je de normale vegetatie, met van alles en nog wat daar hoort te groeien. Maar goed, dat is 500 meter verderop, heb je dat alweer. Dus wat je daar ziet, hele grote bron, heel groot effect, over een hele kleine afstand, benedenwinds van je bron. En 6000 jaar lang al. Nou, ik vertaal dat dan, dat proces, niet die pinguïns natuurlijk, nee, maar dat proces, ja, vertaal ik naar Nederland. En dan ga ik hier kijken van waar zit ze op grote bron, grote boerderij. Ik ben in Peel geweest, ik ben in Veluwe geweest, ik ben recent in Duitsland geweest. En dan kijk ik, oké, van waar zit dat nou, waar komt dat uit? En zie ik nou diezelfde soort effect? Gras is hier wat moeilijker terug te vinden, wat dat hebben we ook hoor. En als je weet waar je op moet letten, dan is dat er wel. Maar wat heel makkelijk is in Nederland, is gewoon letten op de brandnetels en de bramen. Want dat zijn de typische stikstofminnende planten, zoals we dat noemen. Die houden wel van stikstof. Die zijn ook heel makkelijk te herkennen, want er zijn er heus wel meer, maar die zijn makkelijk te herkennen, die kan iedereen zien. Als je daarop gaat letten, en waar groeit dat nou, dan zie je waar die stikstof nou eigenlijk terechtkomt. En om dan één voorbeeld te geven, dat is als je naar houtwallen kijkt, waar dus boompjes en struiken groeien, zie je daar ook heel vaak brandnetels en bramen. En die groeien zelfs harder door. En wat daar gebeurt is, er zit stikstof in de lucht, dat komt door zo'n houtwal heen, die filtert als het ware die stikstof uit die lucht, dat valt bij die planten neer en die groeien weer harder.
Ja, ik heb misschien mijn vraag misschien wat duidelijker moeten stellen. Maar wat ik eigenlijk bedoelde is, u heeft natuurlijk dat onderzoek gedaan, hè, en dat die pinguïns niks met Nederland te maken hebben, dat begrijp ik heel goed. Hè, maar je kent natuurlijk met die uitkomsten in je hand, maar kun je natuurlijk in plaats van de megastal op de boerderij, de plaats waar die altijd gezeten hebt, zeggen van oké, die megastallen die hebben dit impactgebied. Hè,
ja.
En dat je gewoon op die manier gaat kijken waar je ze neer gaat zetten.
Ja, dat kan, maar ik denk als je wat dat betreft naar die megastallen, als je dat voor varkens en kippen doet, dan denk ik dat je kunt zeggen van ja, moeten we het allemaal zo doen? Dat kun je allerlei vragen bij zetten. Zijn die dieren wel happy en allemaal van dat soort dingen? Maar dan heb je die dingen eigenlijk in een gesloten ruimte zitten. En dan zou je die lucht die er afkomt en waar die ammoniak in zit, die kun je gewoon afvangen, buizen. Die doe je door een waterwasser heen. Dus een luchtwasser heet dat dan, maar dat doe je met water. Je creëert je eigen regen in je stal en dan slaat daar al je ammoniak neer. En dan gaat de schone lucht gaat gewoon weer naar buiten. Dus dat kun je daar ter plekke oplossen. Iets dergelijks bij kippen zou je ook kunnen doen op het moment dat het alweer ammoniak is. Het zal dan wat iets minder en anders zijn dan bij die varkens. Bij runderen is dat veel lastiger, omdat je die stallen toch wat open wilt houden. Dat is dus een andere manier van stal, hoe dat eruit ziet. En in dat geval, ik zag laatst die wc'tjes voor die koeien. Kijk, dan vang je gewoon de urine op en die voer je af. Maak je weer kunstmest van of zo. En dan komt er ook geen ammoniak uit. Dus je bent in die dingen heel goed in staat om lokaal al heel veel te doen om de uitstoot van die stikstof te verminderen. En laten we eerlijk zijn, iedereen zit te mopperen op de boeren. Maar als je kijkt naar de totale stikstofuitstoot in Nederland, dan in 1995 was het het dubbele van wat het nu is. En als je dan kijkt van wie hebben er dan echt voor gezorgd dat er veel minder is, dan mogen die boeren zich een dikke pluim krijgen. Want die hebben in ieder geval tussen 1995 en 2010 hebben die een fantastische job gedaan met elkaar. Het is al gehalveerd. De laatste 5 tot 10 jaar stagneert dat. Het is ook wat moeilijker, omdat je moet er weer nieuwe dingen bij doen. Nou, daar staan we nu klaar voor met elkaar. We hebben allerlei goede ideeën. Mijn collega Johan Sanders, die mee heeft geschreven aan ons rapport. Ja, die heeft allerlei goede ideeën. 9 verschillende nieuwe ideeën. Hoe krijg ik die ammoniak eruit? Of hoe zorg ik dat het minder wordt? Daar kunnen we aan.
Laatste vraag nog even over dit onderwerp. U zei dat de vogeltjes hebben natuurlijk ook de vogelpoep, hè? Moet ik dat zien met onze 60.000 zeemeeuwen bij paal 8? Daar zit een mega meeuwenkolonie en die doen dat ook de hele dag, hè?
Ja, die doen dat ook de hele dag en die poepen daar ook. Nou, een deel daarvan zal inderdaad ammoniak worden. Alleen de pH moet wel dusdanig zijn dat er ook echt... Dus als je daar gaat kijken, dan zie je dat witte spul ook liggen.
Ja.
Nou, zolang dat droog wit spul is, is dat gewoon droog wit spul en is dat geen ammoniak. Dus pas als het water oplost en er komen bacteriën bij, dan wordt het eventueel ammoniak. Maar dat wil nog helemaal niet zeggen dat er ook echt de lucht in gaat. Dat zal in lokale plekjes zal dat zeker gebeuren, maar niet in die enorme hoeveelheden als ik bijvoorbeeld in die pinguïnkolonie heb gezien, ook niet in percentages. Dus bij ons is dat eigenlijk niet zo'n gigantisch probleem.
Volgens het RIVM komt ongeveer 2,2% ammoniak uit zee en 32% uit het buitenland. Wat moeten we ons voorstellen bij ammoniak uit zee en hoe wordt dat veroorzaakt? Waarschijnlijk komt in Nederland de meeste ammoniak uit de Waddenzee. Kunt u uitleggen hoe dat komt?
Ja, eigenlijk is de eerste antwoord op de vraag: er komt geen ammoniak uit zee. Dat is gewoon, als je goed ernaar kijkt van hoe zit dat nou daar. En nogmaals, ik heb ammoniak bestudeerd in de wildernis. In dit geval, uit de Noordzee komt geen ammoniak. Dat kan gewoon niet. Fysisch is dat eigenlijk niet mogelijk. Kleine beetjes natuurlijk, als het een beetje spat en zo, dat komt er vast wel wat uit. Maar gewoon, dat kan niet. Wat is het geval? Het RIVM doet metingen en het RIVM heeft een model. En nu blijkt dat langs de hele Nederlandse kust, van Cadzand tot Rottum, de metingen hoger zijn dan wat het model aangeeft. Dus, en ze weten niet waar dat dan vandaan komt. Dus dat ontdekten ze een 20 jaar geleden. Toen noemden ze dat het duinengat, want het gebeurt in de duinen. Hun metingen in de duinen zijn allemaal systematisch hoger dan wat het model aangeeft. En toen hebben ze bedacht van bij het model, we tellen gewoon bij het model erbij op, totdat het model op hetzelfde waarde zit als uit de metingen blijft. Het RIVM zegt namelijk gewoon: onze metingen zijn goed. Dat is het uitgangspunt en daar gaan we vanuit. Toen hebben ze daarna nog eens bedacht van ja, het kan natuurlijk niet ergens zomaar lukraak uit de duinen komen. Dus toen bedachten ze van het zal wel uit zee komen. Toen hebben ze een rapport geschreven dat het uit zee komt. Maar als je dat leest als marine-ecoloog, dan weet je van nou jongens, leuk rapport, maar nou, er klopt niet veel van. Dus nou, dat ontdekte ik 2,5 jaar geleden. Toen ben ik meteen naar het RIVM gegaan. Ik zeg, volgens mij hebben jullie een onjuistheid in je model zitten. En nog even voor de duidelijkheid. We noemden net 2,2%. Dat is het totale gemiddelde voor Nederland. Dus op het moment dat je dat middelt over Nederland, kom je op 2,2% ten opzichte van bijvoorbeeld de 46% uit de landbouw. Maar 2,2% is meer dan de hele Nederlandse industrie uitstoot. Om even toch die verhouding te geven. Dus dat is veel. Dus dat voegen ze daartoe. Ik zei van ja, nou volgens mij is het er niet. Ik heb hun dat ook uitgelegd. Het heeft met name te maken met de pH van de zee. Die is onder de 8,5. Die is zelfs, de zee is tegenwoordig al iets zuurder dan die in het verleden was. Dus die verzuring van de zee is al begonnen. Dus dat is ook alweer iets waardoor dat niet zo makkelijk gebeurt. Vervolgens zeiden ze van ja, maar dat gebeurt op momenten dat de algen gaan groeien. En dan komt er allemaal, nee, die algen gebruiken de ammoniak als voedingsstoffen. Die groeien daarvan. Dus op het moment dat de algen gaan groeien, dan gaat de hoeveelheid ammoniak in zee gaat naar beneden. Dat klopt wel, maar dat gaat niet de lucht in. Dat gaat die algen in. Dus dat deel van hun verhaal, daarvan zeg ik grote vraagtekens bij. Dus ze hebben dat aangehoord, zeiden, ah nee, het klopt allemaal wel en dit en dat. Maar we gaan het verder onderzoeken, doe je mee. Dus nou, toen gingen ze eerst vanuit, nou, als het dan de zee niet is, moet het een andere stikstofbron zijn. Nou, ze waren een poosje bezig en op een gegeven moment lieten ze weten van, nou, we hebben besloten, het is geen ammoniak uit zee, het is ammoniak van zee. Ik zei, oh, ik zei, maar waar komt het dan vandaan? Ja, wij denken uit de scheepvaart. Ik zei, ja, maar wacht nou even. Scheepvaart, daar komt NOx uit. Dat weten we ook. Dat zit in jullie model. En dat heb je er keurig in zitten. Dus dat is het probleem. Dit is die ammoniak. Oh, nou, ze gingen weer verder. Daarna hoorde ik zelf niks meer van hun. Ik bedoel, ik heb hun nog een paar vragen gesteld. Ik ben nog wel met een van hun medewerkers de duinen in geweest. Zowel bij het Zwanenwater als op Texel. Om te kijken hoe ze dat nou eigenlijk meten. En dat meten ze met kleine buisjes. Die hangen op hun kop aan paaltjes. Daar strijkt de lucht strijkt daar langs. Daar zit een zuur in. En op het moment dat die lucht daar naar binnen wervelt en daar zit ammoniak in, dan eindigt de ammoniak eindigt in dat zuur. Dat laten ze een maand hangen. En dan gaat het naar, dan halen ze het buisje weg, een nieuw buisje er neer, en dan meten ze hoe ver het ammoniak in dat buisje. En dan rekenen ze daaruit in hun model hoeveel ammoniak daar dan eigenlijk langskomt en zit. Maar daarvan zei ik al van, nou, ik weet het niet zo goed. Ik zag in Zwanenwater, hing dat buisje aan een paal, en zag ik 150 meter verderop een grote aalscholvenkolonie. Daar zie je die witte dingetje, witte uitwerpselen van die aalscholven allemaal weer zitten. Nou, op het moment dat er wat water bij komt, komt er ongetwijfeld ook wel weer wat ammoniak vrij. En dat gaat dan langs die buisjes. Dus ik zeg, dit is toch wel een plek waar je misschien wel erg veel ammoniak meet. Ja, daar corrigeren we voor. Toen ben ik hier op Texel bij paal 9. Daar hangen ook van die dingen. In de gesloten duinen trouwens, dus ga er niet naar zoeken. Daar ontdekte ik dat die buisjes, die hangen midden in de meeuwenkolonie. En er zat zelfs meeuwenpoep op dat paaltje waar die buisjes aan hingen.
Ja,
ja, dan kan ik ook wel een beetje verzinnen waar het vandaan komt. Goed, enfin, ze zijn verder gegaan. Ze gingen weer nieuw onderzoek doen. Alleen ze wilden mij niet meer vertellen wat. Alleen recent kwam ik erachter wat ze nou eigenlijk aan het doen zijn. En dat is namelijk dat ze nu toch, ze hebben trouwens nu, het is niet meer ammoniak van zee. Het heet nu de meetcorrectie. Dus men corrigeert voor het feit dat de meting hoger is, corrigeert men het model. En dat betekent gewoon dat men in het model er gewoon stikstofammoniak mee optelt. Dat is voor landelijk gemiddeld is dat 2,2%. Dat is voor Texel is dat dus 25%. Dus een kwart van de neerslag die wij hier op Texel krijgen, want men gaat er dan vanuit dat dat spul dat zit in de lucht, dat slaat hier neer en dat veroorzaakt onze problemen. Dus een kwart van die stikstofdepositie, zoals het heet, neerslag op Texel, komt als ammoniak uit zee. Die is er niet. Dat kun je gewoon weglaten.
En op basis van deze metingen moeten wij de helft van de schapen wegdoen?
Ja. Daar komt het op neer. Op Vlieland is het nog erger. Want daar zitten ze nu al onder de kritische depositiewaardes. En moesten ze ook de helft van hun koeien wegdoen die ze niet hebben.
Ja.
Dus ja, ik bedoel, wat dat betreft, ja, hier kun je toch wel een paar hele grote vraagtekens bij zetten.
Ja, maar eigenlijk is het toch gewoon van de zotte dat een instantie als de RIVM een rapport uitgeeft onder het motto, het hoeft niet waar te zijn, is maar geloofwaardig klinkt. Want al die politici die gaan daar hun mening aan ophangen.
Ja, nee, sterker nog, toen ik dat dus vertelde, en ik was dus ook actief in D66... en vertelde van jongens, daar zit een fout in. Nou, dat is niet zo. Het RIVM is, dat model is heilig. En dat gaat dan zover dat ik zou op een gegeven moment ook op een radioprogramma zou ik een verhaal vertellen hierover. Maar dan bellen ze ook het RIVM op. En het RIVM zegt dan meteen van, nee, dat weten we wel, Handel in de Boom mee bezig is, maar dat klopt allemaal niet. En wij doen onderzoek en dat komt wel. En zelfs nu, een paar weken geleden, heeft de minister een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Er zijn vragen bij het ammoniak uit zee, maar dat wordt nu onderzocht. En aan het eind van het jaar of in de loop van volgend jaar komen die resultaten en dan komt het RIVM met een nieuw rapport. Tegelijkertijd heeft het RIVM inmiddels toegegeven, en ze formuleren dat heel voorzichtig, dat er in ieder geval niet de grote hoeveelheden ammoniak uit zee komen die ze vroeger dachten. Dat is hun nieuwste verklaring nu. En ik zeg dan van, nou, zet daar nou gewoon ongeveer bijna nul neer. Het zal niet meer zijn dan 1 of 2% van het totaal wat ze meerekenen. Maar nee, dus we gaan eerst nog weer onderzoek doen. En ondertussen moeten hier die boeren weg.
Maar even toch nog terug te komen op zee. Hè. Ik heb laatst vertelde iemand mij dat de meeste stikstof uit de Waddenzee komt vanwege het droogvallen van de platen.
Ja.
En dan heb ik zoiets van, maar die Waddenzee is heilig. Die hebben we juist omdat die platen droog moeten vallen. En dan, als je dat wil tegengaan, dan zul je er een strekdammetje omheen moeten maken en onder water laten staan. Of zit ik dan verkeerd?
Nou, dat zou helpen, maar dat zou ik absoluut niet doen. Want dat is gewoon een heel natuurlijk proces. Dat is namelijk op het moment dat jij een zee hebt waar de platen droog vallen. En het is ook een beetje modderig. Ik bedoel, een pure zandbodem zal het nauwelijks gebeuren. Dus bij Texel hebben we daar absoluut niet zoveel last van. En we hebben ook niet helemaal zoveel van die wadplaten hier natuurlijk. In de buurt van Schiermonnikoog en die oostkant van de Waddenzee speelt dit wel een rol. Dan heb je daar een wat modderige plaat. En je ziet altijd die platen zijn zwart. En dat zijn zwavelverbindingen. Maar in die sedimenten, in die bodem, zit ook ammonium. Niet ammoniak, ammonium zit daar. Dus daar zit NH3 in. Wat gebeurt er nu? Als je een lekkere zonnige dag hebt, dan als je over die wadplaten loopt, dan zie je die bruine laag. Dat zijn algen. En als de zon er lekker op schijnt, het licht droog, dan zie je zelf allemaal van die belletjes ontstaan. Die zijn dus aan het produceren. Dus dat zijn algen die nieuwe algen vormen. Daarbij nemen ze CO2 op, net als planten dat doen. Dan stijgt de pH. En die kan in vrij korte tijd kan die flink stijgen, tussen boven de 8,5... boven de 9 zelfs wel en goed in de 9 ook. Op dat moment gebeurt er verder helemaal niks wat ammoniak vormt, behalve dat de ammonium die in de bodem zit, die wordt ammoniak. En die pH is hoog en op dat moment drijft dat de bodem uit. Dus op dat moment komt er gewoon heel veel ammoniak uit de bodem. Dat is ammonium die er al lang zat, die hoort daar ook, niks aan de hand. Alleen op het moment dat die pH zo hoog wordt, dan komt het eruit. En dan waait het natuurlijk met de waaiende wind mee in de richting van het land. Dus als jij benedenwinds van een wadplaat zit, en dat zien we in Zeeland, en dat zien we in dit geval op Schiermonnikoog bijvoorbeeld, ja, dat je daar hoge concentraties krijgt. En op Texel hebben we dat niet. Of nauwelijks.
Texel hebben we 2 dagen vandaag. Hè? Dan wordt die meeuwenkolonie netjes gespoeld.
En dan spoelt er dat spoelt wel weg. Maar of dat nou echt heel erg veel ammoniak oplevert, dat betwijfel ik.
Nou, ik moet wel zeggen dat er veel brandnetels en bramen in mijn tuin groeien. Dus,
Ja, maar dat is nou juist waar ik recent mee bezig ben geweest. En ik kan het allemaal nog niet bewijzen. Maar ik denk van, jongens, ik zag het bij anderen ook. Het punt is, er komt hier toch vrij veel stikstof over Texel. Alleen waarschijnlijk is dat helemaal niet zoveel ammoniak. Als je ook naar de kaarten kijkt van de verdeling van NOx'en en ammoniak, dan zie je met name dat in de westkant van Nederland is dat NOx is hoog, relatief. En aan de oostkant is die ammoniak hoog. Dus bij de boerderijen en zee in De Peel en Veluwe en noem alles maar op. En wat wij waarschijnlijk hier op Texel dan krijgen, is gewoon vanuit de scheepvaart op de Noordzee, want dat is natuurlijk een drukke scheepvaart, die aardig wat NOx uitstoot, dat waait met de lucht naar ons toe. En dat komt in de droge deposities terecht. Hoewel die misschien ook wel veel natter zijn dan wij denken. Dat is een nieuw idee. Dat is de stikstof invoer die wij hebben. En daar hebben we echt last van. En als we dat één keer weten, dan kunnen we natuurlijk daar verder naar kijken. Maar daarvan is het ook zo, van die NOx'en, die ontstaan dus uit verbrandingsmotoren. Nou, we hebben een ander heel groot probleem, klimaatverandering. En dat komt voor belangrijke mate door het verbranden van fossiele brandstoffen. Ja. Dus daar komt de CO2 uit. En bij het verbranden van die fossiele brandstoffen ontstaan die NOx. Dus als wij nou met elkaar afspreken dat wij over 10, 15 jaar de fossiele brandstoffen tot nagenoeg nul hebben teruggebracht, doordat wij met waterstof bezig zijn gegaan, elektriciteit en noem alles maar op, dan lossen we en passant dat probleem ook op. Dus het is niet zo dat als we het stikstofprobleem oplossen, lossen wij ook het CO2-probleem op. Maar op het moment dat wij het CO2-probleem, wat betreft fossiele brandstoffen, oplossen, lossen wij ook een belangrijk deel van het NOx-probleem op.
Ja.
En dat snijdt het mes aan twee kanten. En bijvoorbeeld op dit moment moeten alle garnalenvissers, die moeten een katalysator in hun boot laten bouwen op zijn minst. Omdat ze te veel stikstof uitstoten en ze moeten nieuwe vergunningen hebben. Als je die mensen, nou, en het is helemaal niet zoveel wat die uitstoten. Het is niet iets wat wij op Tesla iets van merken volgens mij. Dat zal heel erg meevallen. Als je die mensen nou gewoon nog een half jaar en 10 jaar langere tijd geeft, dan hebben we twee problemen in één klap opgelost. In plaats van hun nu te dwingen om het ene te doen en dan over 8 of 10 jaar het andere.
Ja, want als je kijkt naar de hoeveelheid garnalenvissen, dan zijn er inderdaad nog niet eens honderdtallen, zijn er tientallen misschien, hè. En je realiseert wel dat wij de drugsbevaren scheepvaartroute van de wereld voor onze deur langs hebben lopen. Hè. We zien het nooit, maar als je op het strand goed oplet, dan zie je de ene bulkerie naar de andere langskomen.
Ja.
Dan vraag ik me af wanneer ze die aan gaan pakken. Het territoriale zee uitbreiden en alles wat binnen 25 mijl komt, dat mag niet of zo.
Nou ja, kijk, daar moet je hetzelfde mee doen als wat we met alle verkeer moeten gaan doen. Zorgen dat het er niet meer uitkomt.
Ja.
Ik bedoel, die boten hebben we nodig. Die brengen ons dingen, et cetera. En export, import, noem alles maar op. Dat hoort er ook bij, denk ik. Misschien wordt het in de toekomst wel wat minder. Maar goed, dat moet je gewoon, dat pak je aan. Je pakt het probleem bij de basis aan. En in dit geval hebben we dan een oplossing voor twee problemen in één keer. Nou, wat wil je nog meer? Alleen je moet het even de tijd geven. Even rustig met elkaar. Niet te snel doorzetten, nou.
Ik heb uw rapport natuurlijk ook in een recordtempo tot mij genomen. Heel veel cijfertjes, heel veel mooie plaatjes. En wat dat betreft is het wel jammer dat het radio is, hè. Want als tv geweest zou zijn, hadden we het kunnen laten zien, hè. Maar in uw rapport geeft u aan dat RIVM verantwoordelijk is voor het aanleveren van de cijfers en niet voor de conclusies. Dat laten zij over aan de politiek. Je zou verwachten dat het beleid bepaald is op basis van goede wetenschappelijke voorlichting en niet op basis van politieke willekeur. Wat vindt u daarvan?
Nou ja, dit komt uit, deze bewering komt uit mijn contact met het RIVM. Want nogmaals, ik had dus gezegd van die ammoniak komt niet uit zee. Dat hebben we nou vrij redelijk hard gemaakt. Het RIVM geeft dat nu ook in belangrijke mate toe. Dus het is al, en dan zeg ik tegen hun van ja, nee, maar dan moet je dus in feite moet je dat veranderen. Dus je moet in je modellen, moet je nu die getallen veranderen. Dat doen wij niet. Dat is een politieke beslissing. Dat heb ik zwart op wit van hun gekregen in een brief of in een mail. Van ja, nee, nu is, dan, is het, dan is het de politiek, dat zijn wij niet meer. Dus de RIVM trekt zich daarvan terug. Ja, ik vind dat dus heel raar. En ik kan het mezelf nog wel voorstellen, want ze hebben wel gelijk, dat is een politieke beslissing. Maar als ik dan een paar maanden geleden een bijeenkomst in de Kamer zie, waar het RIVM uitleg geeft over de problematiek, dus een hoorzitting met het RIVM in de Tweede Kamer, waarin ze überhaupt niet noemen dat er dit probleem is met het ammoniak uit zee, dat ze ook überhaupt niet aan de politici vertellen dat de politici misschien wel een beslissing moeten nemen en hun daarvoor de juiste getallen aanreiken. Ja, waar ben je dan mee bezig? En hetzelfde is dat ik dus ook probeerde uit te rekenen van hoeveel gebieden langs de Nederlandse kust op het moment dat je die ammoniak weglaat, is dan uit de problemen. Nou, met heel veel moeite heb ik dat dus nu te pakken gekregen. En dan kun je uitrekenen, inderdaad, nou, ik noemde al Texel, in ieder geval de vier zuidelijkste Waddeneilanden zijn dan uit de problemen. En hetzelfde geldt voor het bovenste deel van Noord-Holland. En dat loopt ongeveer door tot Schorel, denk ik. Daarna zijn er andere stikstofbronnen die het beginnen over te nemen. En dan is dus de correctie niet meer groot genoeg om onder die probleemwaardes te komen. En en als je dat dan doet, waarom doen we dat niet? Dat betekent in ieder geval voor een deel van de boeren dat ze gewoon door kunnen.
Wat vindt D66 daarvan?
Ja, je zou denken, die vinden dat wel fijn, maar nee dus. Ik bedoel, we hebben daar dus met ons groepje, D66 focusgroepje stikstof, een eerste rapport over gemaakt. Wij zouden dat aanbieden tijdens het congres. Alleen dat congres ging niet door vanwege corona. Toen hebben we het nog in een privé setting hebben we het aan Tjeerd de Groot aangeboden als de Tweede Kamerlid verantwoordelijk voor stikstof. Maar die had er geen belang bij. En het is daar gewoon weggeborreld. En het werd verder niet meer geluisterd. En men ging door met haar eigen aanpak van de lijnen die D66 kennelijk op wilde. Dat was trouwens voor ons een reden om die club überhaupt op te richten.
Ja.
Dus dat, ja.
Nu hoorde ik vandaag op de radio dat meneer Remkes verbolgen is op de supermarktketens. Omdat ze niet maatschappelijk verantwoord bezig zijn door aan te sluiten bij zijn praatgroepje. Maar ik mag aannemen dat u met uw clubje al lang uitgenodigd bent.
Nee dus. Nee, meneer Remkes heeft aangekondigd dat hij de wetenschap niet uitnodigt. En dus wij worden niet uitgenodigd. En dan blijkt dat er zijn in Nederland een paar zogenaamde stikstofprofessoren. Die praten voortdurend medisch, die ook regelmatig langskomen op de televisie. En ik noem mijzelf geen stikstofprofessor. Als ik iets ben, dan ben ik stikstofdokter.
Ja.
Want ik ben erop gepromoveerd. Prima, ik ben geen professor stikstof, ik ben C-professor. Dat is een ander verhaal. Die stikstofprofessoren die doen hun verhaal en daar blijft het dan bij. En als er dan dus iemand komt met toch iets ander verhaal, dan wordt hij van tevoren al bedankt.
32% van de stikstofdepositie komt uit het buitenland. Dat is eenvoudig te verklaren. Op Europees niveau zijn er geen bindende afspraken over de stikstofuitstoot. In Nederland ligt de onszelf opgelegde norm op 0,7 gram per hectare. In Duitsland is dat 100 gram. Kunt u daar iets zinnigs over zeggen?
Nou, dat is moeilijk te begrijpen allemaal, ook voor mij hoor. Ook niet alles, maar nogmaals, er zijn wel afspraken. Er zijn dus wel degelijk afspraken op Europees niveau dat we die uitstoot van die stikstof naar beneden moeten brengen. Dat ook echt serieus moet worden opgepakt. Alleen, er zijn dus geen definitieve afspraken hoeveel dat nou precies per land moet zijn. En landen mogen daar zelf in kiezen wanneer, waar en hoe ze dat willen doen. En kunnen dan ook zelf aangeven van wat ze bereikt willen hebben. De Duitsers hebben dat tamelijk luchtig aangepakt met elkaar. En die hebben gezegd van, we gaan dat ook doen. Alleen, wij doen het wat rustiger aan. En in Nederland wilden wij het beste jongetje van de klas zijn. En we hebben onszelf gigantisch in de voet geschoten. Door hele stringente regelgeving voor onszelf te verzinnen. En die moet je dan op een gegeven moment bij de EU inleveren. En de EU zegt dan van, nou, dat heeft u goed gedaan, Nederland.
Ja.
En nu moet u jaarlijks rapporteren en we houden u eraan. En datzelfde hebben ze tegen Duitsland gezegd. De Belgen, die hebben nu de fout gemaakt om, in plaats van dat ze de Duitse regelgeving over hebben genomen, is de Nederlandse regelgeving overgenomen. Die hebben nu ook een probleem. Want ja, dat is, zo is dat gegaan. En we hebben tegelijkertijd natuurlijk, want de problemen met stikstof, die heb je alleen maar in de zogenaamde Natura 2000 gebieden. Dus in die hele mooie natuurgebieden die wij dan hebben, die hebben we aangemeld bij de EU. Ja, en daar houdt de EU op een gegeven moment, houdt ons nu aan. En dan hebben we 160, waarvan een paar hele mooie hoor. En nogmaals, daarvoor moeten we het ook doen. Want ik en mijn stikstofgroepje, wij zijn totaal geen stikstofontkenners. Wij realiseren ons heel goed dat er een probleem is. En dat we met elkaar dat probleem op moeten lossen. En dat staat ook in ons rapport. Dat wij vinden dat in 2040, of misschien wel wat eerder, moeten we opnieuw de stikstofbelasting hebben gehalveerd. Dus zo snel mogelijk, 2030 is te snel, 2035, 2040. Dat is de streefdatum voor een nieuwe halvering van de stikstof uit alle bronnen. Dus ook al die NOx-bronnen, ook Schiphol, allemaal. Jongens, doe dat nou met elkaar. Want dat is gewoon goed voor onze natuur, dat is goed voor onze toekomst. Alleen om dat nu te gaan overdrijven. En bovendien zijn wij ervan overtuigd, en dat staat voor een stuk in ons nieuwe rapport ook, dat je wat betreft de natuur het totaal anders moet aanvliegen dan we nu doen. Niet met allemaal stikstofgetallen die door een toch wel wat wankel model zijn gegenereerd, maar gewoon buiten gaan kijken. Op Texel heb ik gezien Kees Bruin, die had een prachtig artikel geschreven in de Texelse krant, van ik zie in de Texelse duinen nog overal die zeldzame plantjes staan die niet tegen stikstof kunnen. Ik denk niet dat wij een groot probleem hebben op Texel. Dat heeft hij opgeschreven. Nou, dat is precies wat het is. En daarmee, en dan gaan we gewoon kijken, waar hebben we dus wel neergeslagen.
Ja, dan hebben we het over de mooie orchideeën.
Dan hebben we het over die mooie orchideeën.
Duizenden van hebben.
Ja, precies, dan hebben we het over de mooie orchideeën. Er zijn ook plekken, ik kan ze nu zo aanwijzen, waarin we inderdaad wel wat erg veel bramen en brandnedels hebben. Nou, daar gaan we ook heen. Dat kun je aanpakken. En die hele mooie natuur kunnen we nog wat uitbreiden. Dat hebben we al. Nou, jongens, wat willen we nog meer? Dat kan. Hey, samen doen.
Ik denk ook dat de meeste Nederlanders en ook de boeren... Hè, want als je hier op Tessel kijkt naar de boeren... zijn ze gewoon aan alle kanten bezig om de natuur te beschermen.
Ja.
De weidevogels worden beschermd. En die zijn gewoon goed bezig. Hè. En wat ik gewoon niet begrijp, hè, is waarom deze regering... dit soort draconische maatregelen neemt, hè. Want het enige wat ze bereiken is dat iedereen gaat op zijn achterste hoeven staan. Hè? Het heeft geen draagvlak. En waarschijnlijk wordt het einde van het jaar toch veranderd.
Praten we volgende keer verder over.
Oké. Okay. Luisteraars, het uur was weer veel te snel voorbij.
En als de mensen vragen hebben?
Als de mensen vragen hebben, mogen ze die sturen naar info@radiotessel.nl of naar mij. En ik hou u op de hoogte wanneer deel 2 uitgezonden wordt. Han, mag ik je bedanken voor je aanwezigheid. En we komen elkaar ongetwijfeld nog wel eens ergens tegen.
Radio Texel, lokaal gemaakt. Overal te ontvangen.
Hoi, ik ben Eline Esmee. Ik kom van Texel. En dit is mijn nieuwe single, History.
Hear the wind, whisper your name. It takes me back to the day.
Onze website, telefoon en redactie@radiotessel.nl.
I feel an echo in my heart, a magic electricity. You've seen the light, we've seen the dark, and now we swim against the stream. We're high on dreams, we're high on life, like fireworks. You paint the sky like setting lights ahead of time. Up in the dark, we paint the sky.
Shelter for the night, and this one could be heaven.
but she's looking down the line. No more butterflies, 'cause they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining, she keeps on praying.
Laatste nieuws en lekkere muziek.
Rechtstreeks vanaf het eiland is dit.
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
De eerste evenementen staan alweer in de stijgers. Met z'n allen onbezorgd genieten. Dat kan. Maar dan hebben wij jouw hulp hard nodig. Ga jij zorgen dat de veiligheid gegarandeerd kan worden? Wij zorgen voor goede opleiding en trainingsmogelijkheden nog voordat de festiviteiten van start gaan. Dat heet goede voorbereiding. Ben je geïnteresseerd? Mail je gegevens naar ehbo.tessel@rodekruis.nl of bel 06 51 61 36 99 en meld je aan als vrijwillig hulpverlener bij Rode Kruis Tessel.
Hey, een boodschap uit uw speakers. Radio Tessel. Ideaal en direct gericht op uw doelgroep. En helemaal niet duur. Waar wacht u nog op? Alle info via reclame@radiotessel.nl.
Trots op Tessel. Radio Tessel. Het nieuws van 6 uur.
Lieselot Thomas.